Welkom bij een nieuwe aflevering van Make the Call, waarin Tom en ik als hoofdredactioneel team van Quote in samenwerking met De McKellen praten met jonge, succesvolle self-made ondernemers over de manier waarop ze hun bedrijf hebben opgebouwd en hoe ze omgaan met de dilemma's die ze op hun zakelijke pad tegenkomen. Vandaag op de redactie een geboren winnaar, want de 41-jarige Paul Montagne onderneemt met de mentaliteit van de topsporter die hij vroeger was. Hij richtte eerst zelf een aantal bedrijven op om die voor goed geld te verkopen, waardoor hij nu als financier anderen vooruit kan helpen. Zo is het toch, Paul?
Zo is het.
Ja. Zo is het. Leuk dat je er bent. We hebben een mooi glas whisky voor je ingeschonken. Hou je daar een beetje van?
Ja, ik ben niet een vervent whisky drinker, dus ik hou meer van een lekker wijntje, maar...
Na de middag mag het, hè?
Ja,
dus
ja.
Proost.
We gaan er in elk geval mee proosten. Leuk dat je er bent. Ik heb uiteraard ter voorbereiding wat interviews met je gelezen. En daarin komt eigenlijk steeds hetzelfde beeld naar voren. Dat je best wel een behoorlijke streber bent. Hè? Iemand die altijd wil winnen, altijd de beste wil zijn. Dan denk ik altijd, ja, hoe erg ben je als je verliest een keer? Kun je dat echt slecht hebben?
Dat kan ook wel vrij vervelend worden. Ik ben wel wat ouder geworden, wat wijzer. Hè? Maar vroeger met bijvoorbeeld met sport. Ja, dan vloog er nog wel eens een tennisracket door de baan. Dat was vrij heftig soms. Of ik nu met mijn vader tenniste of met vrienden. Als ik dan verloor, dan had ik daar echt wel flink de pee in voor een paar dagen zelfs. Of met een man met voetbal bijvoorbeeld. Als ik dan verloor in het weekend op zaterdag, dan... Als ik daar maandag nog steeds wel kapot van. Ja, dus enorme winnaarsmentaliteit. Maar eigenlijk niet tegen je verlies kunnen. Maar nu ben ik wat ouder, dus ik ben wel wat wijzer geworden. Dus er vliegen geen rackets of andere gekke dingen meer door de lucht.
Nee, want wat het voetbal, dat was eigenlijk het pad dat je voor jezelf had uitgestippeld. Hè? Want Jong Oranje heb je gehaald.
Ja, klopt. Ja, dat was wel op jonge leeftijd. Hè? Dus ik ben niet echt in het... Dus dat was voor Jong Oranje onder de 16.
Ja.
Ik speelde eigenlijk met Dirk Kuyt en allemaal best bekende voetballers. Of jongens die later echt groot zijn geworden.
Ja.
Maar ik raakte geblesseerd. Dus ik op een gegeven moment, op mijn 18e, ging mijn schouder uit de kom. En dat was zodanig erg dat mijn schouder maar uit de kom bleef gaan. Dus toen moest ik eigenlijk het voetballen ophouden met voetballen. En dat wilde ik. Ik wil mijn streberigheid eigenlijk toch weer ergens anders in voort laten komen. Toen dacht ik, nu ga ik gewoon keihard studeren en heel hard werken.
Ja.
Dus dat is al mooi. Alle energie heb ik daarin kwijtgekund. Maar voetbal is nog steeds wel jammer geweest. Ik zie sommige jongens die, zoals bijvoorbeeld een Dirk of een Tim de Cler, wat een oude vriend van me was, die bij Ajax heeft gespeeld.
Ja.
Daar speelde ik allemaal mee. En dat is toch wel, het ook een hele mooie carrière geweest. Maar
jij ook zo ver kunnen komen, denk je? Welke positie speelde je eigenlijk?
Centraal op het middenveld. Dus een beetje,
spelverdeler.
Ja.
Maar had je ver kunnen komen?
Dus ik wil niet opscheppen, maar ik kreeg toen vaak wel te horen, ook bij de KVB, van jij gaat er zeker komen, we gaan je echt nog wel in het... We denken wel dat je in het grote Nederlands elftal ooit terecht zou komen.
Dat was toch mooi geweest.
Maar goed, dat was ook mooi geweest. Nu heb ik een heel ander avontuur beleefd tot nu toe.
Dus, laten we daar eventjes op focussen. Zoals we in de intro al vertelden, heb je verschillende bedrijven opgebouwd. Laten we eerst eventjes bij de eerste beginnen. Chronologische volgorde, Get Me In. Dat was een platform voor de aanschaf van tickets voor concerten en andere events. Hè? Iets waarvan je nu denkt van moet je er nog mee beginnen. Maar destijds was dat een mooi nieuw concept. Al begreep ik ook dat het best wel lang duurde voordat anderen door hadden in de tijd dat dat inderdaad een goed concept was. Hè? Heb je in die tijd nou zelf vaak het vertrouwen in de goede afloop verloren? Of heb je altijd wel gedacht, ik ga hiermee scoren?
Ik ben een tijdje in Amerika geweest. Na mijn studie in Amsterdam, toen ben ik naar Amerika verhuisd. Daar 2 jaar gestudeerd. En daar zeg maar tegen het idee aangelopen. Toen in Londen bedrijf gestart. Omdat er in de UK en in Europa waren er nog geen spelers zoals in de US al opkomend waren.
Mm-hmm.
En om terug te komen op dat punt. Eigenlijk had je toenertijd nog best wel 2 of 3 jaar de tijd voordat bedrijven of ideeën overkwamen waaien vanuit de US. En nu is dat helemaal, als je vandaag iets begint, dan is het morgen 3 keer gekopieerd, bij wijze van spreken.
Ja.
Dus die tijd is de tijdspan is veel minder. Maar de eerste 2 jaar, omdat we zo een vernieuwend concept toen waren. Je zou het niet geloven, omdat het ticketing, event ticketing is. Maar toen waren we zo vernieuwend. Dus het was echt wel de eerste 2 jaar echt een complete soort paradigm shift creëren in die markt. Mensen vonden het toch heel lastig om te begrijpen. En dus de eerste 2 jaar is wel echt een complete struggle geweest. Met heel veel ups en nog meer downs.
Ja.
Want je begon dat, hè, vlak na het barsten van de internetbubbel.
Klopt,
hè?
Dus, ja.
Het zag er allemaal nog even iets anders uit dan nu.
Ja, dus was geld ophalen. En waren eigenlijk zo groen als gras. Dus we waren super jong, dus geld ophalen. Ook nog in deze tijd was het gewoon heel lastig. Dus we hadden geen geld. Dus we moesten met $30,000 moesten we in Londen wonen. In een studiootje. Waar we dan met z'n tweeën woonden. Wat ook ons headquarters was. Het stond op onze website headquarters. Maar dat was onze studio.
Yeah.
Waar we met z'n tweeën sliepen. En de eerste 2 jaar was gewoon zo'n struggle. Dus wel vaak nagedacht van moeten we hier... Waar zijn we in hemelsnaam mee bezig eigenlijk? Maar tegelijkertijd hadden we ook een soort oogkleppen op. En we bleven eigenlijk echt geloven in onszelf. En enorme doorzettingsvermogen hebben. Maar tegelijkertijd dachten we ook wel af en toe van... Jeetje man, waar zijn we in hemelsnaam mee bezig?
Ja. Want goed, je voedde je destijds met junkfood... omdat dat het enige was wat je kon betalen. Heb ik me laten vertellen.
Bizar. Dat is, als ik er nu aan terugdenk, ik zou dat niet zo snel meer nadoen... Ik heb echt wel in een of andere mode gezeten. Gewoon in een of andere modus gezeten van oogkleppen op. En bizar genoeg gewoon geen geld hebben. In een studiootje wonen en elke dag eigenlijk misschien 2 pond hebben om eten te kopen. Dus,
en dat in Londen.
En dat in Londen.
Goedkope stad natuurlijk.
Dat was echt heel, heel bizar. En dan 's nachts zaten we dan met India te MSN'en. Was toen nog MSN.
Ja.
Om de development van onze software de productie van onze software zeg maar te verzorgen. En dan dus 's nachts zaten we met Kushal en Mandeep en allerlei jongens. Nog nooit echt in het levende lijven gezien, zeg maar. Dat was de enige manier om de software... Toen was India heel goedkoop nog. Dus dat was de enige manier om onze software te developen, in Londen te wonen. En daar ook nog sales te bedrijven. Dus,
toch ging het lopen op een gegeven moment. En er stond een investeerder op de stoep.
Ja, nee, de eerste 2 jaar niet. Hè. Dus de eerste 2 jaar is dus... waren we heel complementair aan elkaar. Mijn businesspartner Amerikaan en ik. Ik zorgde voor de marketing, hij voor de sales. We waren eigenlijk een soort van marketplace. Dus dat begon uiteindelijk steeds beter te lopen. En op een gegeven moment, na 3 jaar, begon het echt in één keer heel hard te gaan. Toen stond er een investeerder dus op de stoep. Uiteindelijk is dat niet doorgegaan.
Precies.
Dat vertel je nu wel heel luchtig. Ja, maar laten we daar nog heel eventjes op inzoomen. Want die kwamen binnen met mooie beloftes van een grote zak geld. En uiteindelijk haakten ze op het laatste moment af. En bleek het allemaal een groot toneelspel te zijn geweest.
Ja, 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 ook weer als ik daar naar terugkijk. Het is zo naïef geweest. Ongelooflijk. We waren het bedrijf gestart eigenlijk ook puur uit... Ja, een soort van hongerigheid, ambitie en opportunisme. Maar ook wel een beetje naïef. Eigenlijk echt een jongensdroom. Na 2 jaar en 3 jaar begon dat echt wel goed te lopen. Toen benaderd door die investeerder. En wij dachten zelf van die investeerder had allemaal mooie verhalen. Van we gaan jullie heel groot maken. En we hadden nog nooit met een investeerder gesproken. Dus voor ons was het volledig nieuw. En we dachten, wat gebeurt ons nu? En ze kwamen met echt bedragen aanzetten. Van we gaan echt miljoenen investeren. En internationaal. Dus we vonden het echt super, super mooi. Dus we zijn er echt heel naïef zeg maar in gegaan. En uiteindelijk 6 maanden lang heeft het geduurd. Op een gegeven moment moesten we steeds meer informatie geven. En na 6 maanden zou dan eindelijk een contract getekend worden. Het was op een vrijdag. Ik weet nog wel, dan hadden ze champagne alles al klaargezet. En op een vrijdagochtend kregen we zelfs toen een telefoontje van... we hebben toch nog even met Boston gesproken. En we hebben toch in één keer te horen gekregen dat we er niet voor gaan. We begrijpen jullie dat het echt een enorme shock is. Maar omdat de markt niet interessant genoeg is. Dus dat was dus na 6 maanden lang onderzoek en alle informatie verkregen te hebben... was de markt in één keer niet interessant. Dus wij dachten echt wel... dat was een enorme bummer en super te neergeslagen op dat moment. En dachten, wat is dit? Want ook onze business had 6 maanden stilgestaan. We waren nog een klein bedrijf. Dus uiteindelijk is dat niet doorgegaan. En toen dachten we van, dit is echt een heel raar excuus. Het hoorden we eigenlijk pas maanden later, 3-4 maanden later... van onze suppliers eigenlijk. Van er is een andere speler in de markt gekomen. Die is druk bezig en die biedt van alles en nog wat aan. Betere marges en betere... En toen dachten we, wie is dat? En toen bleek dus eigenlijk dat die investeerder zelf een soort van een bedrijf had geco-found. Wat helemaal hetzelfde was als ons bedrijf.
Wat een teringstreek, hè?
Ja, ik heb heel laag. Het bizar, want je hebt 3 jaar lang van je leven opgegeven. Dag en nacht gewerkt. En je denkt toch op een gegeven moment, dit is wel echt mijn leven, hè? Waar je mee vakt, zeg maar. Dus, dus wij dachten van... moeten we daar naartoe gaan? En wij spreken de boel korte klein. Nee, dat was echt heel bizar. We waren zo ongelooflijk boos. En we zagen het ook al gebeuren van ja, straks komen zij met enorm veel geld. En ja, dan zijn wij over een jaar zijn we helemaal niks meer.
Ja.
Dus we waren wel lichtelijk zacht uitgedrukt in paniek. Maar we dachten wel van als we mee ooit een keer die gasten tegenkomen op straat. Ja man, ik denk dat ik niet eens mezelf in kan halen.
Dan wordt het zo neer.
Ja, dan wordt het ook. Dus zover is het niet gekomen. Maar,
uiteindelijk loopt het verhaal wel goed voor jullie af, hè?
Ja, bizar genoeg.
Vertel
ja.
eens.
Ja, bizar genoeg is dat wij eigenlijk dachten van oké, we gaan nu ons gewoon volledig gefocust. Helemaal niet meer op investeerders, maar we gaan er gewoon keihard voor. En,
even je agressie bedrijf, op de boksbal afgericht. En toen door. Dat was uiteindelijk
toen
de mindset.
Eigenlijk verder gewoon nog gebootstrapped. Bedrijf werd ook winstgevend op een gegeven moment. Dus zelf eigenlijk het bedrijf nog gefinanced. Tot een bepaald moment dat eBay ons benaderde. Dat was inmiddels al dat in totaal 4 jaar. En eBay wilde ons toen heel graag overnemen. Maar toen waren we er eigenlijk helemaal niet klaar voor. Onze administratie was ook niet echt super op orde. En uiteindelijk is die deal niet doorgegaan. Maar het is misschien ook wel heel goed geweest. Want die deal bleek dus ook helemaal niet goed te zijn. En best wel een beetje een... In ieder geval niet een nasty deal, maar wel... het was een 80% earn-out deal en 20% cash.
Oei, ja.
Dus dan hadden we het al keihard werken. En, dus op tijd zeg maar wat advies ingewonnen van wat oudere grijze heren. Dus dat hadden we eigenlijk al veel eerder moeten doen. Maar die gaven aan van je moet het echt never nooit verkopen. Voor jullie groeien supersnel. En is uiteindelijk niet gedaan. En een jaar later toen het bedrijf verkocht aan Ticketmaster... voor een veel betere, van een all-cash deal. Dus het andere bedrijf, dat zeg maar die investeerder was begonnen, die zijn uiteindelijk helemaal down the drain gegaan. Die hebben 20 miljoen opgehaald. Dus dat is wel karma is a bitch.
En hoeveel kregen jullie toen in 2008?
Kregen we toen... We hebben toen nog tussentijds een kleine investering opgehaald. Best wel ook een bepalend moment geweest. We hadden op een gegeven moment benaderde eBay. Dat was StubHub, een soort dochterbedrijf. De bedrijf eigenlijk wat in de US... waar ik ons idee op had gebaseerd. Ik kwam dus 3 jaar later eigenlijk naar Europa. En dacht, wie zijn die gasten die... En dat waren eigenlijk... ik had het idee meegenomen eigenlijk uit de US. Dus zij wilden ons heel graag overnemen. Dat is toen niet gebeurd. Maar een van die... investment bankers en een van die consultants die bij die transactie betrokken was, die zei op een gegeven moment, ja, jammer dat die deal niet is doorgegaan, maar die gast was echt supergoed en oude jongen van Goldman en slimme gast, super connected. En die hebben we toen eigenlijk benaderd van, joh, wil jij niet bij ons bedrijf komen? Dus het is echt wel een mooi moment geweest dat we die kerel eigenlijk hebben ontmoet.
Goed gejat,
toen eigenlijk bij ons terecht gekomen. Die was zo super connected en binnen een jaar heeft hij een investering opgehaald en uiteindelijk ook nog het bedrijf verkocht samen met ons. Omdat hij gewoon iedereen kende in de space. Dus dat was wel een mooie...
De vraag was natuurlijk eigenlijk, hoeveel heb je gecashed?
Ja, je draait goed omheen. Oh,
uiteindelijk hebben we toen ongeveer rond de 30 miljoen. Ja.
Prettig.
Niet zelf ik gecashed, hè? Dus
dat was in elk geval voor je compagnon voldoende om te besluiten de wijde wereld in te trekken. De betere hotels af, stel ik me dan voor. Had jij natuurlijk ook kunnen doen. Maar wat doe je? Je begint een ander bedrijf. Why, denk ik dan?
Ja, en echt direct, zelfs nog in mijn bijna in mijn urn. Ik heb een jaartje moest ik bij het bedrijf blijven. Dat was, gewoon om het bedrijf goed over te dragen. Maar toen was ik dus alweer met een ander bedrijf bezig. En mijn partner die is dus een jaar gaan rondreizen. Ja. Heeft de hele wereld gezien.
Ja.
Dus achteraf gezien, dat bedrijf wat ik ben gestart is uiteindelijk weer verkocht. Dus dat is een heel mooi succes weer geworden. Maar achteraf gezien benijd ik hem ook wel weer ervoor als ik dan terugkijk. Van jeetje, hij heeft wel toen was misschien de tijd om dat te doen. Maar ik was zo hongerig nog om weer een mooi ander succes te boeken. Dus ik had in Engeland een mooi succes geboekt. En ik dacht van oké, nu ga ik weer terug naar Nederland.
Ja.
Mijn plan was ooit naar Amerika te gaan voor 2 jaar. Maar ik ben dus 2 jaar in Amerika geweest. Daarna 6 jaar in Londen. En toen terug naar Nederland. En toen dacht ik, weet je, ik wil gewoon hier ook een mooi succes boeken. En,
er was geen enkel moment dat je dacht van, nou jongens. Nee. Lekker naar Zuid-Frankrijk en de groeten met iedereen.
Ik heb nooit eigenlijk het gas teruggenomen. Dus ik ben er echt als een bezeten eigenlijk weer doorgaan ondernemen. Wat heel mooi was, want ik had super veel energie en het was heel gaaf. En uiteindelijk zijn er 2 mooie bedrijven geworden die uiteindelijk weer over zijn verkocht.
Ja.
Maar ik zie ook wel, ik heb nog steeds contact met mijn oude business partner. Ja, die heeft ook wel hele mooie dingen meegemaakt natuurlijk. Dus die heeft al een jaar mooi de hele wereld gezien. Elk land volgens mij.
De goede vader.
Ja. Ja,
wat ik me dan zelf afvraag, want je had natuurlijk aardig gecashed met bedrijf nummer 1. Dus de financiële prikkel om te knallen was er een beetje af. Hoe zorg je dan toch dat je weer optimaal gemotiveerd raakt om ook van dat tweede en dat derde bedrijf later zo'n succes te maken?
Ja, ik heb die vraag wel eens eerder. Die vraag heeft iemand anders ook wel eens gesteld. En als ik,
lekker dan.
Ja, ik ben gewoon eigen. Nee, maar ik op de een of andere manier was ik toen. Nogmaals, ik ben nu wat wijzer geworden. Ik heb iets ander perspectief op het leven gekregen. Maar ik was zo hongerig. En zo'n streber was ik. Dat ik gelijk weer succes. Ik wilde zo graag hongerig voor succes. Dat ik op een gegeven moment. Ja, ik hoefde mezelf niet op te laden. Ik dacht, oké, dit is een mooie opportunity. Hier gaan we voor. En bam, dan gingen we weer 24/7 eigenlijk. Ik werkte echt dag en nacht. En dat heb ik dan 15 jaar misschien wel in totaal gedaan. En ik kreeg daar gewoon zelf ook energie van. Het is niet dat ik het niet leuk vond. Het was bijna een soort van bezeten hobby geworden. En ik vond zelf iets moois om op te bouwen. En vervolgens ook zeg maar de waardering weer van anderen te krijgen. En zien wat gaaf. En ja, dat gaf mij gewoon super veel energie.
Dus, terwijl dat tweede bedrijf, Groupdeal, waar we het over hebben. Dat gaf dan zeg je veel energie. Maar het kwam ook niet zonder slag of stoot, dat succes uiteindelijk. Het heeft toch ook wel... je moet er toch ook nachten wakker van gelegen hebben.
Ja, zeker. Ook dat bedrijf heeft weer zijn avonturen gehad. En ook half op zijn gat gelegen in het begin. En ook een paar momenten gehad van dachten van heeft dit nog wel zin? Want toen kwam Groupon in de markt. En met giga veel geld. En toen op tijd nog een investeerder TMG gevonden. En uiteindelijk ook een bedrijf verkocht aan TMG. Maar inderdaad wel heel veel ups en downs weer meegemaakt. Maar dat maakt het ook wel interessant en avonturistisch, zeg maar. Dat is in ieder geval niet saai.
Ja, ja. En als je naar dat begin van het bedrijf kijkt, hè, want ik kan me voorstellen dat hier best wel wat mensen luisteren die op het punt staan of ze een bedrijf willen beginnen, ja dan nee. Begin je dan met het maken van een heel doorwrocht businessplan, eindeloze reeks Excel-sheets, of begin je met een goed idee en kijk je wel hoe het loopt?
Nou, je verkent wel de markt. Je doet wel analyse van de markt voordat je wat... Het eerste bedrijf deden we dat niet. Hè. Toen waren we echt... 22 jaar en dachten... We keken een beetje naar de markt. Ja. En dachten, dit is een beetje googelen en kijken van... we kunnen geen spelers vinden in die markt. Entertainment tickets, dat moet groot zijn. Dus let's go for it. Maar het tweede bedrijf, ja, dan ga je er wel wat meer gestructureerd in. En dan denk je wat meer van, oké, hoe groot is die markt? Hoeveel geld is er misschien nodig? Hè? En hoe ziet je organisatie eruit? Ja, je begint toch veel meer voorbereidingen. Tegelijkertijd moet je altijd wel gewoon je moet als ondernemer. Ik heb heel veel slimme mensen ontmoet. Maar je moet als ondernemer ook wel een beetje een bord voor je kop hebben. En gewoon soms ervoor gaan, zeg maar. Hè? Dat zie ik toch bij andere ondernemers. Zijn toch een beetje risk-takers. Ja. En opportunisten die gewoon ergens in geloven. En de meeste mensen doen dat niet. Want die overanalyseren misschien. En die denken, zien toch overal de risico's van in. Dus ik denk dat maakt denk ik wel een beetje het verschil met een ondernemer en geen ondernemer. Dus.
Dat, je zegt bord voor je kop. Je derde bedrijf, we gaan vrolijk verder vertellen. Overstappen.nl, daar was het natuurlijk ook al van. Een grote concurrent van in Nederland actief. Is dat dan dat bord voor je kop dat je moet hebben? En dat blinde geloof van, ik kan het toch beter?
Ja. Ik vond het ook wel degelijk dat we dat beter konden. Hè. Toen was Ben Woldering was met verschillende websites in de lucht. Hij heeft volgens mij 15 websites. Hij heeft het wel goed gedaan, hoor. Dus mooie, goede ondernemer. Maar
wij dachten wel van, kan het beter.
Wij dachten wel van, ja, er heeft zoveel verschillende websites. En er zijn maar echt enkele spelers in die markt. Dus ja, dat moet toch beter kunnen. Dus toch weer voor gegaan. En er was ook minder concurrentie op dat moment. Hè. Onze bedrijven in het begin waren vooral marketing gedreven. En qua online marketing had ik had een enorme ervaring opgedaan in de US. Daarna in de UK. De concurrentie was er bijna gewoon niet. Als je een beetje handig was, dan kon je gelijk al echt wel goed scoren. Bijvoorbeeld in Google. Dus je kon goedkoop traffic genereren. Ja. Ja, nu is die markt natuurlijk veel drukker geworden. En heb je meer geld nodig om een bedrijf überhaupt te...
Was het leuk bij overstappen.nl? Tom zei het al, daar was Ben Woldering vrij actief. Vond je het leuk om het een keer op te nemen tegen zo'n duidelijke tegenstander? Het is toch een andere wedstrijd die je speelt.
Ja, vond ik wel mooi. We hadden wel gewoon juist een speler die al toen al lange tijd gevestigd was. Hè. Nou, hij is echt om een heel jonge leeftijd begonnen.
Ja, 14 of zo. Hè?
Maar dan wisten wij precies wel van oké, wat doet hij goed, wat doet hij niet goed. En wat denken wij beter te kunnen. In plaats van dat je in een complete nieuwe markt komt waar eigenlijk nog helemaal geen spelers in de markt zijn. Dan ben je vooral aan het pionieren, zeg maar, van oké. En eigenlijk de hele markt aan het creëren. Dus dat was in de UK echt nodig. En hier was de suppliers die we moesten contracteren. Ja, die waren al overal. Of die hadden al contracten met grote spelers. Dus voor ons was het eigenlijk heel makkelijk om aan te haken. En het beter te doen. Dus,
ja, en creëren een duidelijke vijand. Ja. Ik hoor het wel vaker ondernemers zeggen dat het motiveert.
Ja, dat is wel een gezonde concurrentie. Daar komt toch wel een beetje die competitiviteit, zeg maar, naar voren uit de sport, denk ik. Dus dat je wilt altijd beter, je wilt altijd winnen. Dus dat, ja, elke dag neem je dat eigenlijk mee. Hè? Dus,
ja. Okay. Nou ja, en uiteindelijk, na het zoveelste succes, hè, want we blijven lekker op onze vingers tellen, dacht je van, nou, klaar even met dat actieve ondernemen. Ik ga aan de andere kant van de tafel zitten. Ik word investeerder.
Ja, ja.
Wat was daar? Geld was er inmiddels genoeg. Waarom was je dan toch nog gedreven om proberen die knaken nog wat harder te laten renderen?
Ja, daar ben ik eigenlijk een beetje ingerold eigenlijk. Hè. Dus na het eerste bedrijf, ik heb me in wat ik had verkocht. Nou, daar had ik best wel wat geld verdiend natuurlijk. En toen ben ik eigenlijk vrij opportunistisch gaan investeren. Ik geef nu altijd het advies aan andere ondernemers. Ik ken genoeg ondernemers die hebben gecashed of geld hebben verdiend. Maar of die nu iets moois hebben en misschien gaan cashen. Maar ik zeg altijd van, als je bedrijven koopt, doe gewoon het eerste jaar eigenlijk gewoon even niks. Of, want je gaat vaak benaderd worden. Ja. Maar ik ken dus heel veel jongens net als ik. Nou ja, je hebt je bedrijf verkocht, je hebt wat cash verdiend. Je krijgt wat exposure en vervolgens word je aan de lopende band benaderd door allemaal mooie plannen en ideeën. En ik zat nog echt een beetje in die high van, ik heb een bedrijf verkocht. Nu verandert alles in goud, bij wijze van spreken. Dus ik heb best wel wat investeringen gedaan. Toen ook in het begin gelijk ook wel wat dure lessen meegemaakt.
Kun je een voorbeeld geven?
Nou ja, gewoon investeringen van hier, daar een ton in, daar een ton. En dan bedrijven dat ik dacht van, die moesten nog dan starten. En dan team was dan enthousiast. En dacht ik, nou, dit is echt een super idee. Let's go for it. Maar die dan achteraf gezien waren de mensen eigenlijk gewoon, het draait allemaal om mensen. Hè? Dus achteraf gezien waren de mensen gewoon niet op een verkeerde manier gemotiveerd. Waren de team dynamics gewoon niet goed. Dus ook al wat geld hier en daar verbrand. Ook wel hele mooie investeringen gedaan in de US. Wat mooie ritten meegemaakt. Maar ik dacht van ja, dit schiet gewoon eigenlijk niet op. Al die zeg maar, investeringen als een angel. Ook wel veel negatieve energie met verschillende aandeelhouders om de tafel. En dan echt een beetje kleine bedrijfjes rommelen in de marge. Met allemaal gewoon echt vaak negatieve energieverhalen. En dacht ik van ja, die hier heb ik niet voor getekend. Ik ben zelf financieel onafhankelijk geworden. Om dan zeg maar hier en daar. En ik was ook all over the place. Hè. Ik had in Spanje geïnvesteerd, in de UK, in de US, in Nederland. Nogmaals ook wel wat mooie investeringen. Maar ik wilde gewoon meer structuur brengen aan mijn eigen investeringsportfolio. En ook wat meer proberen toch wel echt waarde toe te voegen door middel van structuur ook. Dus toen ben ik langzamerhand eigenlijk steeds dat wat meer gaan professionaliseren. Dus een van mijn eerste investeerders zei, waarom start je niet een investeringsfonds? Nou, dat hebben we dus gedaan. Maar we zijn eigenlijk eerst begonnen als een soort venture builder startup studio. Omdat we zo operationeel waren met zo'n operationele achtergrond en kennis. Dachten we, weet je wat, we gaan gewoon zelf bedrijven starten als venture builder. Betrekken we gewoon co-founders erbij en dan stampen we allemaal bedrijven uit de grond. Ja. Nou, dat model, er zijn een aantal mooie bedrijven uit voortgekomen, maar dat model was ook wel heeft ook wel een aantal weeffouten. Dus als je je kan natuurlijk bij 2 of 3 bedrijven als een soort investeerder, founding investor betrokken zijn en dan een daily basis echt hardcore meehelpen. Maar dat kan zeker niet bij 10 bedrijven of 20 bedrijven. Dus we zijn eigenlijk langzamerhand steeds meer toebewogen naar een traditionele VC-fonds. Maar ik denk wel met een ondernemende mindset, waar sommige VC-fondsen puur uit investmentbankers bestaan, denk ik dat wij gewoon echt wel een ondernemende achtergrond hebben.
Ja, want ik vond dat venture builders vond ik wel leuk, omdat het eigenlijk een gat in de markt dichtte. Omdat jullie echt ook jonge gastjes konden helpen die met een half tonnetje al enorm geholpen waren. Ja, zo profileerden jullie je ook in die tijd van wil je echt een kickstart krijgen, kom bij ons. Maar dat pakt het dus toch net een beetje in de praktijk wat vervelender uit.
We hebben wel dingen meegemaakt. Dus we dachten ook nog dat het heel mooi was om iedereen in één kantoor te hebben. Ja. Dus we hadden op een gegeven moment in Sloterdijk, we noemden het gekscherens Sloter Valley.
Keep on dreaming.
Ja, een groot kantoor gehuurd. En daar zaten dus ook alle bedrijven nog waarin we investeerden of we samen een soort co-founden. Dat was mooi, maar het is tegelijkertijd Nogmaals heeft het ook al een aantal WEFA, dus we waren all over the place. We hadden echt wel een beetje een soort van mothership issue. We zaten daar in het midden van het kantoor. Dus je kon zelf bijna geen werk, kreeg je gedaan. Want om de 5 minuten kwam er iemand anders binnen met een brandje die geblust moest worden.
Ja.
Dus je werd op een gegeven moment wel redelijk gek ervan. En als je dan wat minder populaire beslissingen moest nemen. Bijvoorbeeld een bedrijf de stekker uittrekken of gewoon eigenlijk niet doorinvesteren. Ja, dan waren die mensen die... waar we de stekker hadden uitgetrokken, zeg maar. Die stonden dan bij de koffiemachine met andere mensen. En allemaal samen. Dan kan dat ook op een gegeven moment wel een wat minder leuke environment. Een beetje een toxic environment creëren. Waar we nooit over nagedacht. Want als je met z'n allen samen zit en het is allemaal Hosanna.
Ja.
En dat gaat goed. Dan heb je natuurlijk een met z'n allen gevoel van... ja, we kunnen van elkaar leren. We gaan allemaal sky high. Maar als het wat minder gaat met een aantal bedrijven... en we moeten daar noodgedwongen zeg maar, de stekker uittrekken... Dan kan dat wat minder populair... of kan ik zelf wat minder populair door worden.
Nou ja, ik kan me wel voorstellen dat zo'n bedrijfje... zo'n jonge ondernemer denkt van... ja, het gaat bij mij om klein geld. Jij hebt hartstikke veel. Dus geef ons nog een tonnetje extra en wat vertrouwen. Dat het best wel lastig is om zo'n moeilijke boodschap over te brengen.
Ja, maar dat was ook het model. Hè. Wij waren het, zeg maar, die bedrijf starten... er vervolgens een soort van co-founders bij betrokken. En je merkt dan toch dat je een soort andere mensen erbij betrekt... dan mensen die zelf een bedrijf, die zelf een babytje zeg maar, hebben... En zelf een bedrijf zijn gestart... waar we dan later steeds bij komen als investeerder. Dus nu betrokken we eigenlijk co-founders... maar dat waren eigenlijk vaak ook... Het aantal keer is het heel goed gegaan, hè, maar het waren soms ook wel echt verkapte werknemers. En die dachten van, oh, Paul met zijn venture builders... die investeert wel.
Ja.
Ik wil ook wel een salaris hebben. Een goed salaris. Maar het is eigenlijk helemaal geen skin in de game. En voor niks gaat de zon op, zeg maar. Dus als het dan wat minder ging... dan was er ook weinig commitment van van sommige mensen.
Ja.
En dan moesten wij dan maar even bij chip... omdat we de founder waren. Ja. Dus
het was misschien ook heel een lekker gespreid bedje, dachten ze.
Precies. En dat trekt toch andere ondernemers aan... die bij wijze van spreken dan die 2 jaar... net als ik in Londen op een houtje hebben zitten bijten.
Dat moet je wel doen, hè? Ja, nou, en nu dus, echte venture capitalist, zoals het zo mooi heet.
Ja, ja.
De grote bedragen.
Huh? Ja, met ook volgens mij dus niet alleen maar eigen geld erin... maar ook van andere vermogende mensen die wij ongetwijfeld zullen kennen. Maar...
Zeker, ja, ja.
En noem eens wat namen.
Ja.
Nou, ik weet niet of ik...
Tuurlijk.
Of ik namen kan noemen. Dus, het zijn in ieder geval wel aardig wat mensen die in de quote 500 staan.
Hoeveel miljoen heb je dan onder je hoede? Kun je daar iets over zeggen? Hoeveel zit er in het fonds?
We gaan nu richting 50 miljoen.
Dus serieus geld. En hoeveel investeringen heb je al daarmee gedaan?
Met het nieuwe fonds, want dat is eigenlijk pas in februari van start gegaan, afgelopen februari van start gegaan. Daar hebben we nu 4 investeringen mee gedaan. En de bedoeling is dat we daar in totaal 15 of 12 tot 15 bedrijven mee investeren.
Maar dan gaat het jou niet lukken om overal actief bij betrokken te zijn, toch? Kan ik me voorstellen. Daar moet je toch een beetje in schipperen.
Nee, ja, zeker niet. Nee, ons fonds heeft ook een compleet andere strategie. Hè. We hebben ons echt doorontwikkeld naar een VC. En we investeren nu ook wat later steeds. Volledige focus op SaaS. We investeren in bedrijven die minimaal ongeveer rond de 2 miljoen recurring revenues doen. Dus dat zijn bedrijven die tussen de 40 en 100 werknemers hebben.
Ja.
Dus dat is wel heel wat anders dan we zeg maar in het verleden hebben gedaan. Maar goed, die kunnen we nog zeker op zeker niet alleen financieel... maar nog steeds wel bepaalde processen als ze willen opschalen... kunnen we ze daar goed bij helpen. Maar nee, we willen juist dat ze een super stellar founding team hebben. En dat ze zelf ook wel veel capaciteit in huis hebben... in plaats van dat we, zoals in het verleden... eigenlijk op de stoel van de ondernemer bijna gaan zitten. Dus daar hebben we van geleerd.
Je moet dus heel veel investeringsbeslissingen nemen. Waarbij je dan als eerste kijkt... klopt de vent bij de tent, stel ik me zo een beetje voor. Hoe doe je dat? Ga je met iemand uit eten? Nodig je uit bij iemand thuis? Hoe beslis je?
Ja, bizar genoeg is natuurlijk door COVID. In februari zijn we dus van start gegaan. Nou, in maart kwam COVID, dus... eigenlijk zijn we noodgedwongen de 4 investeringen die we gedaan. Dus we doen bijna elke 3 maanden doen wij een investering. Dat best wel druk is. We analyseren 1000 bedrijven. Maar er zijn heel veel... alles hebben we remotely eigenlijk gedaan. Dus het is best wel bizar. Dan investeer je eigenlijk 2 miljoen. Wij spreken een bedrijf, maar je hebt de founders...
Nog nooit in het echt
gezien. Dus we zijn in Madrid geïnvesteerd. We hebben in Londen een bedrijf geïnvesteerd. Eentje in de US... die ook een kantoor in Amsterdam hebben. Maar eigenlijk dus veelal alles remotely. Wel heel veel Zoom-calls natuurlijk.
Ja.
Maar,
En heb je dan één vraag waarmee je kunt onderscheiden of iemand een goede ondernemer in spe is, of een goede ondernemer is, of dat het een middelmatige krabbelaar is?
Nou, dat is niet gebaseerd op één vraag. Nee, ik denk dat je dat niet. Bedrijven zijn nog wat verder. Hè? Dus als het echt early stage bedrijven zijn waar ik vroeger als angel in investeerde, dan is het echt helemaal afhankelijk van oké, dit zijn de mensen en die moeten het doen. Er staat nog helemaal niks. Mm-hmm. Dit zijn gewoon bedrijven die hebben echt solid teams. De metrics van een bedrijf zien er goed uit. En vaak de CEO, die moet natuurlijk wel echt, die is zo belangrijk dat hij wel een bepaalde, vind ik zelf, bevlogenheid heeft. Dus ik vind dat je als ondernemer goed je bedrijf moet kunnen presenteren en verkopen. En je herkent wel een beetje de bevlogenheid van een ondernemer. Heeft deze heeft die energie? Heeft hij ook skin in de game gehad? Is hij vanaf het begin af aan, heeft hij ook zelf gewoon serieus geïnvesteerd? Is hij committed? Dat herken je wel vrij snel. Dit zijn wel bedrijven die nogmaals wat verder zijn. Dus, ja.
En tot slot, hoe lang gaat het duren voordat je in de Quote 500 belandt?
Nou, dit is een andere route daar naartoe. Dus wij zijn wel van plan. We hebben nu dan we gaan richting 50 miljoen. Dat is eigenlijk al echt wel een mooie prestatie om.
Wat is het rendement dat je investeerders beloofd hebt?
Wij verwachten 4 keer, dat noemen ze 4 keer money multiple. Dus ja. Als mensen investeren, bij wijze van spreken minimale ticket size is 1 miljoen voor family offices.
Shit,
bijvoorbeeld.
Nou, Paul, we kunnen niet meedoen.
Misschien als we wat inchippen.
Maar wat veel fondsen doen is, dus wij verdienen natuurlijk als fondsmanagement. Ja. Wat veel fondsen doen, als wij uitgeïnvesteerd zijn, het geld geallockeerd hebben, dan is het bij wijze van spreken over 4 jaar weer een fonds opzetten. Mm-hmm, mm-hmm. Nou, je begint nu bij 50 miljoen. Hopelijk is dat succesvol. Bouw je een retrek record op en dan wordt het
100, 150
miljoen. En het rendement ook voor onszelf wordt natuurlijk dan. Het wordt wel steeds interessanter. Hè? Dus je ziet een aantal jongens, bijvoorbeeld Main Capital, die zitten wat iets meer in. Niet in venture, maar die hebben het natuurlijk super goed gedaan. Die zitten nu in een fonds van 600 miljoen.
Ja. Er zijn best wel
het kan hard gaan.
Spelers in Nederland natuurlijk die dit doen. Natuurlijk met geld van ons mooie lijstje en andere vermogende mensen.
Ja, wij zijn eigenlijk nu, ik denk dat wij een van de weinige fondsen, want als een fonds echt groot genoeg wordt, wij spreken 100 miljoen, dan gaan ook institutionals investeren. En wij zijn echt puur nog op de, maar wel ondernemers, die vinden het ook gaaf. En die krijgen er ook weer energie van, die vinden het mooie bedrijf waarin we investeren. Dus die vinden het echt wel leuk om mee te doen.
Maar goed, je bent nu 41, cool. Voor je 50ste de Quote 500 in moet lukken, toch?
Ja, dat moet nog wel. We moeten ambitieus blijven. Dus, ik weet niet wat de ondergrens is. Dus,
Tegen die tijd zal het wel gestegen zijn. We gaan er in elk geval op proosten. Ontzettend leuk dat je er was, Paul. Veel dank voor je komst. Zoals gezegd, dit gesprek maakt onderdeel uit van een hele serie die we maken in samenwerking met de McKellen. Benieuwd wie er de volgende keer de gast is. Hou ons dan in de gaten, dan komt die vanzelf voorbij.